En nu kom ik met u een vraag te stellen vanmorgen. Ik stelde hem ook aan mijn vader. Ik zeg, pap, mag je liegen? Hij zei nee, behalve tegen de moffen. U begrijpt meteen wat ik bedoel, hè? Die teerling is geworpen. Ja, ik zeg het u voordat ik het lees, gewoon om even de worstelingen die je dan best wel hebt. Ik ben natuurlijk onderwijs of leraar geweest op een school en wij gingen naar Overloon, het Verzetsmuseum. En op een gegeven moment, ja, na een aantal jaren elke keer dat gedaan te hebben met MAVO 3, stonden we bij Mein Kampf, dat grote boek. En achter een stelling zag ik een man huilen, vreselijk huilen. En ik ben naar hem toegestapt, want ja, dat verhaal dat ken ik natuurlijk wel weer, dat Mussert hem had gekregen van Hitler persoonlijk en daar ligt dat boek dan. En dan staat hij daar bij een kist. Met zink erin, een houten kist met een deksel. En de man staat vreselijk te huilen. Ik zeg, u heeft er zeker in gelegen. Toen zegt hij, ja. Hij zegt, was gevuld met water. Hij zegt, we hadden een aanslag gepleegd. Hij zegt, en ik werd erin gelegd. Hij zegt, en ik moest mijn kameraden verraden en dat deed ik natuurlijk niet. Dus de deksel ging dicht en er was een stuk hout bij mijn hoofd. Dus drukte mijn hoofd meteen naar beneden en na een anderhalve minuut zeiden ze, ik wil graag de verraders je vrienden weten. Hij zegt, en langzamerhand werd het anderhalve minuut, twee minuut, drie minuut, vier minuut. En uiteindelijk na een worsteling van 3 uur heb ik ze verraden. Hij zegt, en daar heb ik nu nog steeds last van. Ik ben er kapot van. Hij zegt, ik ben de enige die de oorlog overleefd heeft van mijn kameraden. Dus die vraag, mag ik liegen? Het heel concreet. En in de oorlogstijd was dat. Toen ik het huis van Corrie ten Boom was, werd er een geschiedenis verteld over een man die net tot geloof gekomen was. En hij had geleerd ook nu dat je mag niet liegen. Je mag niet liegen. En dan komt een razzia in de Bartel-Jorenstraat. En daar komen een paar Duitsers langs en die zeiden, hebben ze Juden in Hausen? En hij zegt, ja. En hij had 3 Joden in huis. Maar die mensen begonnen vreselijk te lachen. Welke gek gaat zeggen dat die Joden in huis hebben. En ze liepen door. Maar hij had ze wel. Maar dan ben je in Nunspeet. En ja, als je een beetje van de oorlog weet, weet je wat er in Nunspeet gebeurd is. En daar werd aan een vrouw gevraagd, waar is je man en je zoon? En ze wist van de 10 geboden, je mag niet liegen. En ze heeft plaats aangegeven waar haar man en zoon waren. Haar man en zoon heeft ze nooit meer gezien. En dan zeggen wij, je mag niet liegen. Behalve tegen moffen, zegt mijn vader dan. Even reëel. Heel helder, even neergezet. We gaan het hebben over Rahab, de publieke vrouw. En zij jokte. Dan kun je zeggen, ja, maar ze geloofde toen nog niet. Ze geloofde wel. Want ze koos voor God. Daarom zal de Jood altijd zeggen, als je het over liegen hebt, je moet voor het goede kiezen. En daar vond ik heel wat in zitten. Je moet voor het goede kiezen. Nu gaan we naar Jozua 2. Rahab en de verkenners. Daarna stuurde Jozua de zoon van Nun ervan uit Sittim. Sittim betekent acaciahout. En als je acaciahout noemt, dan weet u allemaal dat het hout van de tabernakel werd gemaakt van acaciahout. Alleen dat al is een preek op zich. Gaan we niet verder, doen we ook niet. En in het geheim twee mannen als verkenners erop uit. En zij gaan weg, bekijk het land en Jericho. Ze gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Ragab was. En ze sliepen daar. Toen werd de koning, of tegen de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Ragab om te zeggen, breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hem verborgen. Zij zei, inderdaad zijn de mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel en u zult hen zeker inhalen. Maar ze hadden hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels, die door haar op het dak uitgespreid waren. En de mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan, tot aan de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe, op het dak, en zei tegen de mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat zal al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och. Nou, was een grote man, die Och. Even tussendoor. Die had een bed van 4,5 meter bij 2 meter breed. Dus dan weet u ongeveer hoe groot deze reus was. Als je een bed van 4 meter hebt bij 2,5 meter breed, voor je alleen, nou, dan ben je wel een forse kerel. Goed. Daar gaan we het ook niet over hebben, want daar is ook veel over te vertellen hoor. Die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die met u de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heer op dat ik goede tierenheid aan u bewezen heb. Dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader en geef mij een teken van trouw. Dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven en ook al mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is. En dat u ons leven van de dood redden zult. En toen zeiden de mannen tegen haar, als u deze zaak voor ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren wanneer de Heer ons dit land geeft, dat wij aan u goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. En daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op die muur. En zei tegen hen, ga naar de bergland, anders treffen de achtervolgers u. Verbergt u daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u de weg vervolgen. En de mannen zeiden tegen haar, wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet. En daar komt het evangelie. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. Dus ze hebben een scharlakenkoord bij zich. En dat scharlakenkoord moet ze buiten hangen en dat scharlakenkoord laat deze twee mannen naar beneden. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat op zijn eigen hoofd zal rusten. Wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten. Als ook maar één hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed die u ons hebt laten zweren. En ze zei daarop, laat het zijn zoals u gezegd hebt. En toen liet zij hen gaan. En ze gingen weg en zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Zo gingen zij weg. Kwamen in de bergland, bleven daar 3 dagen. Totdat de achtervolgers teruggekeerd waren. Want de achtervolgers hadden hen op heel de weg gezocht, maar niet gevonden. Toen keerden de 2 mannen terug. Ze daalden af uit het bergland, staken over, kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. Ze vertelden hem alles wat hun overkomen was. En ze zeiden tegen Jozua, zeker, de Heere heeft ons dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Tot zover dit schriftgedeelte. 40 jaar daarvoor waren er 12 verspieders uit Kanaan vertrokken. Ze waren nooit ontdekt. Deze 2 wel. Waarom? Er zijn altijd vragen die je moet stellen om een gedeelte beter te kunnen begrijpen. Maar voordat ik dat doe, lees ik nog 2 tekstgedeelten. Want Rachel komt 3 keer in het Nieuwe Testament voor. En ik wil 2 versen in ieder geval lezen. En dat is Hebreeën 11. Hebreeën 11, helemaal achter in de Bijbel, vers 31. En Jacobus hoofdstuk 2 vers 25. Hebreeën 11 vers 31. 2 belangrijke kenmerken staan er in deze 2 versen. Allereerst Hebreeën 11 vers 31. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dan gaan we naar Jacobus, dat zijn 2 of 3 bijbelbladzijden verder. En dan gaan we naar Jacobus 2 vers 25. En desgelijks ook Rahab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondene heeft ontvangen en door de andere weg hebben uitgelaten. Merkwaardig dat zij dus niet de verspieders noemt, maar de boden of de gezondenen, de boodschappers. Ik vond het een heel helder beeld dat hier Jacobus geeft over de gezondenen, de apostelen, zullen we zeggen. Apostels, de gezondenen. En voor de koning van Jericho waren het de verspieders. 2 beelden, geloof en werken. Dat is het eerste wat ik u wil zeggen. Nou heb ik altijd op de Bijbelschool 1 ding moeten leren. Lees een gedeelte in het Oude Testament altijd op 3 keer. Dat is 1. Ten tweede, bezie het uit het oog van een historisch gegeven. Historisch. 2. Bekijk het vanuit een profetisch gegeven. En 3. Bekijk het, wat kan ik met deze geschiedenis of uit die geschiedenis leren? Die 3 dingen. Altijd lees ik dus in het Oude Testament, wat zegt dit gedeelte historisch? 2. Wat zegt het mij profetisch? 3. Wat zegt het mij in het geestelijk leven? Wat kan ik eruit leren? Dat is het. Nou, historisch, daar geloof ik alles in. Dus geen probleem, het heeft gewoon plaatsgevonden. En lees de geschiedenis, we hebben het gelezen. Maar voordat we een ontmoeting krijgen met Rahab, heb ik ook gedacht, wat zou dit nou profetisch betekenen? Nou, dat de God van Israël naar de heidenen gaat. Rahab was een heidense. En wat voor een? Lage looi. En er staat ook dat die mannen daar meteen naartoe gingen. Ze zijn niet eens verder gekomen. Ze moesten Jericho en ze moesten het land. Ze zijn gewoon niet verder gekomen dan Jericho. En ze gingen meteen naar de publieke vrouw. Daar kan je natuurlijk wat bedenken, maar dat moet u niet doen. God stuurde ze naar het huis van Rahab. Zo profetisch leer ik dus ook dat God dat doet. En dat die heidenen gaat plaatsen in zijn volk. Dat heeft hij met u en mij ook gedaan tenminste. Ik ben voor de 8e Jood. Mijn overgrootouders waren een Mozes Meijer. Nou, beter kan ik het u niet zeggen, dat is een Jood. Daar stam ik vanaf. Dus ik ben een 8e Jood. Is hier iemand een Jood, van Joodse huizen? Dus dan bent u allemaal heidenen. Ja toch? Dat is niet een negatief, u bent heiden, aardbewoner, dat betekent het gewoon. Dus God is gekomen, de God van Israël, tot de heidenen. In Jezus Christus. Uw en mijn Heer. Dus het evangelie kwam naar u en mij toe, profetisch, in het verleden. Maar het heeft ook een toekomst. Want als ik, nou, laat het maar lezen, Efeze 2, want dan ziet u het, wat ik ermee bedoel. Efeze 2, vers 11 tot 13. Dan staat er, heiden en Jood één in de Heer Jezus Christus. Vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Joden waren dus besneden. En wij waren dus de vooruit. Heidenen. Die met handen geschiet. En dat gij in die tijd waart zonder Christus. Dus heidenen, je was zonder de Heer Jezus Christus. En vervreemd van het burgerschap van Israël. Dat was Rahab dus ook. En dan staat er, vreemdelingen van de verbonden en de belofte. Israël kreeg een belofte, je gaat naar het land van melk en honing. Zonder hoop hebbende, zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre bij nabij geworden door het bloed van Christus. Heeft dat plaatsgevonden? Is dit profetisch? Ja. En dat gebeurt natuurlijk ook, ik zeg dit maar even kort, in Matteüs 25, wat nog komt, want wij gaan straks, als de bazuin klinkt, gaan wij omhoog. Dan zullen we bij de Heren zijn, althans dat geloof ik. Dan blijven er dus mensen achter. En de Heere zegt nu, nu ga ik kijken hoe jullie je gedragen tegenover mijn volk. Israël. Want God zegt, als de gemeente, die bestaat uit Jood en Heiden, bij me is, dan ga ik mijn plan hervatten op de aarde. Dan ga ik de vervallen hut van David herstellen. Dan pak ik het op waar ik het gelaten heb, na de kruisiging van Christus. En dan ga ik het oppakken. En dan zegt de Heer Jezus, u kunt het lezen in Matteüs 25. Dan worden later de heidenen veroordeeld op het feit, hoe ben je met mijn broeders omgegaan? Hoe ben je met de Joden omgegaan? Hoe ben je met Israël omgegaan? En naar aanleiding daarvan zal ik des bokken en de schapen scheiden. Als u zegt, staat dat er? Ja, dat staat in Matteüs 25, vers 31 tot 40. Ik zeg het er maar bij, maar ja, anders duurt de preek te lang en dat is ook weer niet goed. Maar dat staat in Matteüs 25, vers 31 tot 40. En ik zie het natuurlijk in Handelingen ook, hè, toen de Heer Jezus Christus was gestorven en was opgestaan, zei hij, gaat heen, begin bij Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiteinde der aarde, heidenen. En we zien het in Matteüs 8, of nee, Handelingen 8. Cornelius, vers in hoofdstuk 10. U weet, de kamerling van Candace, heidenen. Dus historisch heeft het plaatsgevonden. Profetisch heeft het plaatsgevonden. Geestelijk heb ik er al een stukje uit gelezen uit Efezebrief waar het op aankomt. En nu wil ik echt ook meer en duidelijk gaan naar het feit. Waarom moesten uiteindelijk de twee boodschappers volgens Jacobus. Die twee verspieders die erop uitgestuurd zijn nu ontdekt worden. Waarom gingen ze direct naar Rahab? Wel, waarom verkennen? 1. Omdat ze moesten horen. De verkenners. Naar wie? Naar Rahab. Haar getuigenis. Van wat God gedaan had voor dat volk van Israël. Wat ze gehoord hadden vanaf Egypte tot aan de grens met Och. En de angstbevloging. Ze sprak niet namens haarzelf, ze sprak namens het volk. Dat was een getuigenis. Waarom? Om die twee boden, boodschappers, te laten horen. Daarom vertelde ze het ook later aan Jozua, wat ze gehoord hadden. De grote dingen die God gedaan had met zijn volk. Het tweede, en daarom vond ik de tekst eigenlijk mooi, die atlas uit God doet alle dingen medewerken. Ten goede, God gaat altijd ook naar de niet-gelovigen toe om hun de gelegenheid te geven te luisteren en te kiezen. U die hier zit, u heeft een keuze gemaakt, althans dat hoop ik. Je moet kiezen. En de Heer zegt heel concreet, wie niet voor mij is, is... Tegenwoordig heb je dat is allemaal eventjes, ja, ik weet het niet, ik zal die kant op, ik gewoon zeggen waar het op staat. Kiezen. Niet zeuren. Doorlopen. Kies wie je heden ten dagen dient. Dat is concreet, dat is duidelijk, en dan zeggen sommigen, dat kan je ook in de liefde zeggen. Ja hoor, dat kan. Tuurlijk kan dat. Ik ben daar iets minder goed in. Anderen kunnen dat beter. Daarom zendt de Heer een ieder naar een bepaalde plek. Gelukkig maar. Maar liefde is wel de basis. Je moet een keuze maken. En Rahab krijgt de gelegenheid om een keuze te maken. Hier leer je het karakter van de wereld, want... We hebben gelezen in Jacobus, die ze boodschappers noemt, en Jozua, die ze verspieders noemt, dat een mens gedrongen is tot een keuze te maken. Als je kiest voor God, dan verliest de wereld in degene die kiest zijn kracht. En wat dat betreft wordt die wereld ook minder waard. Je kiest voor iemand die je volgt, die je hart geraakt heeft en die je wilt volgen. De mannen worden ontdekt. En uiteindelijk zie je dan dat Rahab hen in vrede opneemt. Maar de koning wil die verspieders doden. Ziet u, dat zijn die tweeërlei dingen. Je kiest. De koning kiest, doden die hap. Terwijl hij wel angstig is. Want dat weet ik uit het getuigenis van Rahab wel. Je moet kiezen. De mannen worden dus ontdekt. En dan... gebeurt er iets. Waar ik eigenlijk de dienst mee begonnen ben. Mag u liegen. Wat zou u in deze situatie doen? Eerlijk zijn. Heel eerlijk. Stel voor dat de Duitsers bij u voor de deur staan. Het is de Tweede Wereldoorlog. Het is 1942. Wat zou u doen? Je hebt een huis met Joden vol. U moet daar eens maar eens over nadenken, want het is erg goed om daar eens over na te denken. Wat zou ik doen? Ik kan u nu zeggen, liegen hoort bij de oude mens. Ik heb de Bijbel met me mee. Als ik de Efezebrief zeg, dan staat er dat de oude mens, ja, die moet je afleggen. En een van die dingen die bij die oude mens hoort, is liegen. Dus moeten wij liegen? Mijn vader zei, alleen maar voor de moffen. Maar de Bijbel zegt nee. Een nieuwe schepping behoort niet te liegen. Ja, maar daar zit ik er toch wel mee. Want ja, David en Abraham, die logen ook. Ja toch, dat zijn grote godsmannen. En Rahab loog ook. Toch werd ze gered, dus liegen mag. De Bijbel zegt, een nieuwe schepping liegt niet. Ja, 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 maar stel voor dat die Duitsers bij jou voor de deur staan. Je kan wel praten, Koers, dat die Bijbel dat zegt, maar no way. Kijk eens aan die man die daar in die bak met water gezeten. En je denkt, je mag niet liegen. Wat gaat er door me heen? Als ik daar in die bak ligt. En elke keer luister ik, je moet kiezen voor het goede. Je moet kiezen voor het goede. Je moet kiezen voor het goede. Zou God niet bij machte geweest zijn, ondanks de leugen van Rahab, om die twee verspieders te redden? Tuurlijk. Wat denkt u? Ik kan genoeg Bijbelse geschiedenis zeggen. Nou, de gebeurtenis van Lot. Waren er ook engelen bij? Ja? Ze wilden ze pakken. En wat deden die engelen? Met blindheid slaan. Dat doet hem. Ja, 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 dat was toen, maar niet nu. 1942. Oh nee, we zingen vaak, hij is dezelfde nu. Het confronteert, kom dichterbij. Keuze maken. Maar de Bijbel zegt, gij zult niet liegen. Maar God is bij machten. Boven bidden of denken dat te doen. Maar aan de andere kant wil ik nu uit het licht, dus ik ben niet voor liegen. Want de Bijbel zegt, gij zult niet liegen. Maar ik heb wel in mijn hoofd, kies voor het goede. En ik had ook tegen die mensen uit Jericho iets anders kunnen zeggen. Ik had ook niks kunnen zeggen. Ik had ook mijn mond kunnen houden. Afwegingen, keuzes. En soms willen mensen niet kiezen. Hè? En soms wordt u of ik in een situatie gedrongen om een keuze te maken. En dat kan soms heel heftig zijn. Voor mij was het moeilijk toen ik de Heer Jezus Christus moest aanvaarden. Was het of ik of hij. En reken erop dat hier een kop op zat. Nou, hij zit er soms nog op, maar je moet kiezen. En als je voor Christus kiest, heeft dat consequenties. In je gedrag, in je doen en laten. Door de keuzes die je maakt. Dus, dat was best heftig. Maar die twee boden hoorden wat uiteindelijk Rahab vertelde. Zij heeft gekozen voor God en niet voor Jericho. Ze verbergt ze onder vlasstengels. En dan denk ik, ach Heere God, wat is dat toch weer mooi. Waarom nou onder vlasstengels? Oh, omdat er linnen wordt gemaakt. En ik weet van linnen één ding, tabernakel. En wat staat er van linnen? Als u me niet gelooft, moet u gewoon Openbaring 19 vers 8 opzoeken. En wat staat er dan? Dat namelijk het van de gerechtigheden der heiligen spreekt. Ze waren bekleed met linnen gewaden. Het spreekt van de gerechtigheden van de heiligen. We staan dus straks in witte linnen gewaden. Wat spreekt van de gerechtigheden van de heiligen. Heiligen zijn apart gezette mensen die voor de Heer Jezus Christus hebben gekozen. En ze verbergt ze. Als je daaronder, ze maakt een keuze. En voor mij was dat weer bijzonder dat daar nou net weer vlas staat. En de spreukendichter zegt dat zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wensen van haar handen. Oftewel, zij is ijverig geweest in het goede, zegt de Jood bij dit gedeelte in de spreuken. Zij heeft gekozen voor het goede. Dat is de kern. En dan komt het getuigenis, en ik wil dat getuigenis, concreet dat hebben we gelezen vanaf vers 9, ik weet, niet ik geloof, ik weet dat de Heere dit land gegeven heeft. Daar begint vers 9 mee. En dat u lieden verschrikking om ons gevallen is en dat al de inwoners van het land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Ze waren bang, ze waren angstig voor de grootheid van God. Zij beleidt de schrik van het volk. En God had al gezegd in Deuteronomium, let op, als je daar bent, zijn ze bang. Niet voor jullie, maar voor mij. Dat is historisch. En ze geloofden, dat staat er, dat hebben we gelezen. Maar ja, toen kwam er een tekst bij mij in mijn gedachten. De duivel gelooft ook. Dat staat in Jacobus ook. Hoofdstuk 2, vers 19, daar staat, en de duivel gelooft, maar zij sidderen. Ze weten het dus wel dat God sterker is, maar ze willen eigenlijk die God weg hebben. Ze accepteren die God niet. Maar ze weten welke geweldige kracht God heeft. En de duivel die denkt, Rahab, als jij die dingen weet, je gelooft, de duivelen geloven ook. Maar dat is niet je redding. Maar wat is dan je redding? Dat komt daarna. Rahab gelooft allereerst in de Heer zelf. Niet de goden van de volkeren. Want je kunt zeggen, ja, broer Koers, u kunt zeggen wat je wil. Maar ik heb bepaalde dingen toen van ook van meneer De Uyl van de Partij van de Arbeid. Die zegt, het Oude Testament en zijn vrouw ook staat vol met gruwelijke dingen. Klopt. Wat geef ik nou voor antwoord aan zo'n opmerking? Want ze heeft gelijk. Maar ze leest dat, althans de familie De Uyl heeft niet goed gelezen. Want wat staat er? De Heere heeft gezegd in Genesis, Israël, ik laat jullie nog in slavernij in Egypte, omdat er een volk is, de Kanaïten, en die doen zulke verschrikkelijke dingen. En ik hoop dat ze gaan inzien dat ze verkeerd bezig zijn. Wat deden die Kanaïten? Wie is er hier die een kind gekregen heeft, je eerstgeborene, en je gaat doden? Wie doet dat? Wie gaat zijn eerstgeborene kind doden? Is er hier iemand? Wie doet dat? Dan ben je toch... Of niet? Zij deden het. En weet u wat ze deden? Bij de volkeren altijd de kinderen uitmoorden. Dat is gewoon een genocide-eigenschap. Dan moord je een volk uit. Dat waren de Kanaïten. En als je dan zegt, ja, moorden. Ja, ze hebben de gelegenheid gehad om zich te bekeren. Dat deden ze niet. En dan zegt God, nou ga ik het volk Israël ervoor halen. Want nu moet het uitgeroeid worden. Dit volk komt niet tot inkeer. Dit volk zal moeten leren naar mijn grootheid, macht en majesteit te luisteren. Het is een keuze. We weten dat uit de praktijk ook. Wat een verschrikkelijke dingen gebeurden. Dat notabene iedereen hongert. In Zuid-Soedan. En wat zie je? De mensen van hulp worden tegengehouden. Waarom? Ze willen het volk doodmaken. Gewoon laat maar doodgaan, joh. Dan zijn we er vanaf. En we doen niks. De mens is niks veranderd. En God zegt, ik ga kijken wat er in jullie hart is. Al die vrijwilligers worden tegengehouden. Geld wordt afgepikt en dat komt in de handen van... Ik durf het niet te zeggen, heb je vijanden lief. Bid voor hen. God is bij macht. Maar het zijn worstelingen door keuzes die je moet maken. En je worstelt. Dingen die je niet weet. En Rahab kende die God niet. Ja, ze kende de God van de hemel en de God van de aarde. En dan komen de twee boodschappers en geven een boodschap. En die zeggen, kijk, ik heb hier een scharlakenkoord. Ik had het er vanmorgen met Elle over. Oh, zegt ze, daar heeft... Is vorige week over gesproken. Ik zeg, ja. Ja, ik zeg ook over die worm. Ja, zegt ze. Nou, dan hoef ik het eigenlijk niet te doen. Maar ik wil het toch met u lezen. Psalm 22, vers 7. Psalm 22, vers 7. Ook een profetische psalm, waarvan ik denk, hoe kan David dat nou weten, dat de Heer Jezus 1000 jaar later aan het kruis genageld wordt. Psalm 22. Psalm 22, vers 7. Daar zegt de Heer van zichzelf, maar ik ben een worm, geen man. En ik dacht dat vorige week over die worm gesproken werd, want van die worm, die daar genoemd wordt, werd namelijk de rode verfstof gebruikt voor het scharlakenkoord. Dus alles wat scharlaken was in de tabernakel, werd gemaakt van deze worm. En vooral door het bloed. Het worm. Ben slechts een worm. Ja. Het scharlakenkoord. Een rood koord. Merkwaardig zegt de Statenvertaling purper. En purper is een vermenging van rood en blauw. Dat is mooi. Want blauw van de hemel en de aarde, het bloed, de zonde, wordt samengebracht in de middelaarskleur purper. Maar hier staat gewoon scharlaken. Rood. En eigenlijk staat er dat dat van het bloed is, ik ben een worm. En weet u waar dat scharlaken in het Nieuwe Testament voorkomt? We zijn nou toch met de lijdenstijd bezig. Weet u het scharlaken, waar het woord scharlaken voorkomt? Matteüs 27 vers 28. De soldaten van de Romeinen die wilden Christus belachelijk maken en die hingen hem een scharlaken. Ja, het lam van de worm en de koning in Matteüs. En wij maar denken, God, dat is nou toch ook toevallig. Zou het? Als in Psalm 22 begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wie zei dat? David? Ja. Historisch zei David het ook. Maar profetisch is het een uitspraak dat hier Jezus dat deed aan het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als wij verder lezen en zeggen van, nou kijkt u maar... Vers 15, ik ben uitgestort van Psalm 22 als water en al mijn beenderen hebben zij vaneen gescheiden. Mijn hart is als was en het is gesmolten in het midden van mijn ingewanden. Hij hing en de botten kon je tellen. En wat staat er? Want wij hebben de honden hebben mij omsingeld, vergadering van boosdoeners hebben mij omgeven. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Waar ze, en wiens handen zijn doorboord? Die van de Heer Jezus Christus. Waar? Aan het kruis van Golgotha. En dan staat er al mijn beenderen zal ik tullen. Ze schouwen aan, ze zien op mij en ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Hé, hey, is er een lot over het gewaad? Ja. Johannes 19 vers 24. 1000 jaar later en het wordt in profetische zin al gezegd. Daar is die worm. Daar is de Heer Jezus Christus. Ik ben slechts een worm. En hij is gestorven voor u en mijn zonde. En Rahab... Daarom scharlaken, als je dat buiten je deur hangt, dan schuil je achter het bloed. Net zoals het volk van Israël in Egypte, dat een lammetje geslacht wordt, dan schuil ik achter het bloed. Jullie moeten schuilen met je familie naar ons woord, dan zul je bevrijd worden. Rahab geloofde, de duivel ook, maar zij aanvaarde dat zij achter het bloed moest staan. En gelukkig, gelukkig. Want ja, en die familie dan? Nou, die familie ook. Want die familie, dat lezen we in Jozua, hoofdstuk 6, eventjes verder, als het gaat gebeuren. Wat ze eerst nog moesten geloven, gebeurt het in Jozua 6, vers 22 en 23. De muren waren gevallen, de muren van Jericho. Toen gingen de jongelingen, vers 23, de verspieders, hier worden ze jongelingen genoemd, daarin en brachten er Rahab uit en haar vader en haar moeder en haar broers en al wat zij had ook brachten zij uit al haar huisgezinden en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu brandde zij met vuur en al wat erin was, alleen het zilveren goud, mitsgaardes, koper en ijzeren vaten gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Hadden de vader, geloofde de vader en de moeder, haar ouders, broers en zussen. Ja, want anders ben je toch hartstikke gek als je op de notabene op de muur achter een scharlaken koord gaat staan. Als je zegt, ja, daar geloof ik niet in. Nou, ik blijf thuis. Ja, dan had ik het vergeten. Dus het is geloven. De duiven geloofden het. Maar aanvaard je de kracht van het bloed van het lam. Dat is de enige voorwaarde door je gered bent. Ja, maar ik ben een heel goed mens. Niks mee te maken. Alleen maar door bloed word je gered, verzoend en gerechtvaardigd. Daarom zijn we in deze dagen van de Pasen. En komt de kruisiging die we gedenken dichtbij. Hoe lang bleven die verspieders, die boden, weg? 3 dagen. 3 is altijd het getal van de opstanding. Ja. Hier zie je de lijdensgeschiedenis in het klein. Maar het was voor mij wel een openbaring om te zeggen, Henri, welke keuze zou jij maken in een vijandige wereld? En denk toch eens na over, ik hoef niet meer voor de Duitsers te kiezen. Ik hoef niet te kiezen in die situatie voor het goede. Maar nu wel. Ik kan niet liegen, ik mag niet liegen. Of zou ik een leugentje om bewust wil wel doen? Wat leer ik er geestelijk van? Die nieuwe mens liegt niet. De duivel verleidt ons tot liegen, maar God roept ons nooit op tot liegen. Dat doet de duivel. Maar we moeten wel keuzes maken. Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Misschien is dat dus een onderdeel om eens met elkaar te delen vanmorgen. Als je straks in de auto naar huis gaat en dat je eens denkt, hé, daar hebben we het over gehad, wat zou jij doen? Ik heb lang met mijn vader gesproken. Mijn vader was een verzetsheld, alleen mijn vader heeft niets verteld over de oorlog. Ik wilde graag weten wat er allemaal gebeurd was. Hij zegt, ik wil hier niet over praten, dat is gesloten. Dat is gesloten gebied. En gisteren zag ik ook iemand die vertelde precies hetzelfde, die heeft een bombardement meegemaakt. En die zeiden, ik ga daar niets van vertellen wat er toen in mij, met mij gebeurd is. Ik heb het van mijn vader nooit gehoord. Maar ik heb wel met hem zitten praten, kunnen wij liegen? En toen ik wat ouder was, 18, ik vergeet het nooit, woonden we in Lunteren, dan sluit ik af. En als we met aluminiumpuien, glazen deuren, hadden we een beetje stille tijd, dan gingen we smeden. Dus wij kochten smeedijzeren lampen, smeedijzeren tafels. En dat was in Lunteren. En op een gegeven moment komt daar een hele oudere man, die komt binnen. En mijn vader, die begroet hem niet, dat was niks voor mijn vader. En die zei op een gegeven moment, nu verkoop ik niet. Dus ik begreep helemaal niks van. Aan u verkoop ik niet, zegt hij. Hij zegt, u hebt de verkeerde keuze gemaakt. U heeft gekozen voor Duitsland en niet voor de Joden. Hij zegt, aan u verkoop ik niks. Hij zegt, weet u wie ik ben? Ja, zegt hij, van Geelkerken. De grootste smeerlap uit de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt, en u hebt er nog steeds niks van geleerd. Toen hebben we een gesprek gehad. Ik zeg, pap, heb je vijand lief? Hij zei, ja, die heb ik wel lief door de waarheid te zeggen. En je hebt wel gehoord dat hij een keuze moest maken, hè? Ik zei, ja, pap. Het achtervolgde hem wel. Hij kende messcherp, zuiver. Maar hij maakte keuzes. Daar denk je over na nu en dat komt op je af. En dan zie je deze geschiedenis en dan denk ik, ook de Heer Jezus heeft een keuze gemaakt. Om in een vijandige wereld te komen en zijn leven te geven. Aan een hout waar staat dat God zegt, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En hij hing aan het hout. En hij stortte zijn bloed. Als ik het bloed zie, gaat het oordeel aan je voorbij. Rachab en haar familie hebben dat begrepen. Begrijpen wij het? Ik hoop dat u het met beide handen zult aanvaarden. In zijn naam. Amen.